Nou, we zijn begonnen met een nieuw boek, een nieuwe brief. De brief van Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, die in plaats van dat hij zich introduceert in de dingen waarin hij kan roemen, de halfbroer van Jezus, degene die de opgestane Heer gezien heeft, leider van de grootste gemeente in de wereld in die tijd, introduceert hij zichzelf als een dienstknecht. Hij stelt zichzelf nederig op. En hij schrijft aan mensen die verstrooid zijn door het Romeinse Rijk. Misschien wel mensen uit zijn eigen gemeente die door de vervolging die we lezen in Handelingen nu ver weg verwijderd zijn van zijn pastorale zorg. En Jacobus die wil hen bemoedigen, maar ook vooral aansporen. Want eigenlijk het grote thema van dit boek, van deze brief, is laat je geloof zien. Je geloof moet zichtbaar worden in je leven. Je kan het wel belijden met je mond. Je kan het wel uitspreken dat je de Heer Jezus volgt. Maar is het ook zichtbaar in je leven? Misschien ken je wel het gedachte-experiment dat wij hier in een dictatuur zouden leven en dat er mensen binnen zouden komen in deze dienst die ons arresteren en ons voor de rechter slepen. En dan is de vraag, is er genoeg bewijs in jouw leven dat jij werkelijk een christen bent? Als ze zouden kijken naar de film van jouw leven, is het zichtbaar dat jij een volgeling van de Heer Jezus bent? En dat is wat Jacobus ons op het hart wil drukken. En de eerste boodschap die hij voor ons heeft, die hebben we al vorige week bekeken, en dat is, acht het enkel vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen ofwel beproevingen terechtkomt. Onze houding naar onze beproevingen. Daar legt hij zijn vinger op. En als we nu naar de volgende paar verzen gaan, dan is het de vraag natuurlijk, hoe moet je reageren op zo'n beproeving? Wat doe je wanneer je in de beproeving terechtkomt? We hebben de houding gezien, maar nu gaan we over tot actie. En wat Jacobus ons wil leren vanmiddag, door middel van zijn brief, is dat eigenlijk de eerste reactie op elke crisis, de eerste reactie in elke situatie, in elke nood die wij ervaren, is dat wij leren op onze knieën te gaan en te gaan bidden. Jacobus is daarin een prachtig voorbeeld. We hebben het niet in de Bijbel staan, maar de geschiedenis vertelt ons dat de bijnaam van Jacobus was Jacobus Kamelenknieën. Je zou maar zo'n bijnaam hebben. Waarom denk je dat hij Jacobus Kamelenknieën genoemd werd? Hij werd zo genoemd omdat hij zoveel op zijn knieën aan het bidden was, dat het eelt op zijn knieën eruit zag als de knie van een kameel, die ook op zijn knieën zit als die in rustpositie is. En Jacobus was dus iemand die spreekt uit ervaring. Hij weet wat het is om te strijden in gebed. Hij weet wat het is om op zijn knieën voorwaarts te gaan. En dat is wat hij ons op het hart wil drukken. We gaan samen lezen Jacobus hoofdstuk 1 vers 5 tot en met 8. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, en de context hier is natuurlijk nog steeds wat we in de eerste paar versen gelezen hebben, de context van beproeving. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet in jouw beproeving, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er een geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Ik heb vanmiddag drie vragen voor jullie. En die hebben allemaal te maken met hoe wij reageren wanneer we in crisissituaties terechtkomen. hoe wij reageren op de beproevingen van ons leven. En de eerste vraag die ik eigenlijk zou willen stellen is of jij wel bidt wanneer je in beproeving terechtkomt. Bid jij, is dat jouw eerste reflex, is dat jouw eerste respons, is dat er zo ingebakken, ben jij zo getraind als discipel van de Heer Jezus, dat jij geleerd hebt om wanneer de crisis in je leven komt, dat je op je knieën gaat. Dat zie je bijvoorbeeld bij Job. Als het bericht binnenkomt van het verlies in hoofdstuk 1, wat de Satan in zijn leven heeft aangericht, wat doet Job? Hij gaat gelijk op de knieën. Wat doet Daniel als hij onder druk staat? Omdat er een wet is dat je 30 dagen alleen naar de koning mag bidden. En zijn gewoonte was om 3 keer per dag met open raam richting Jeruzalem op zijn knieën te gaan. Hij had het in zijn binnenkamer kunnen doen. Hij had het in privé kunnen doen. Zoals velen van ons misschien privé even snel bidden in het restaurant, zodat we niet voor paal staan. Even gewoon zo en dan eten. Hij wond er geen doekjes om. Ik ken trouwens een leuk verhaal van een hele vrijmoedige Ierse predikant. En elke keer als hij naar een restaurant ging, dan had hij zijn eten besteld. En dan stond hij gewoon midden in het restaurant gewoon op. En dan bulderde hij gewoon door het hele restaurant gewoon een gebed uit van zegen. Van zegen over zijn eten. En dan zat iedereen te kijken zo van, wat gebeurt hier? Maar hij had gewoon de vrijmoedigheid om op deze manier te bidden. Maar bid jij in jouw beproeving? Dat is wat Jacobus wil. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En wat heb je dan nodig? Nou, wat je nodig hebt op dat moment, breng die nood bij de Heere God. Laat hij die dan vragen aan God. Als het leven makkelijk is, als het goed gaat, als het op rolletjes loopt, dan hebben we eigenlijk God niet zo nodig, denken wij. We hebben hem wel nodig, alleen het vereist die beproeving om dat bloot te leggen, om die nood voor God, die afhankelijkheid van God, om die zichtbaar te maken voor onszelf. Om ons inzicht te geven dat wij als mensen tekortschieten, dat wij iets nodig hebben. En wanneer die crisis binnenkomt, wanneer dat telefoontje binnenkomt, dan hebben we vaak een eerste reactie. Dan hebben we een nood. En hoe gaan we om met die nood? Worden we boos? Gaan we een zondeboek zoeken? Een schuldige? Ga je het zelf oplossen? Dat is mijn neiging. Er komt een probleem en dan gaat mijn brein op 100% toeren draaien om oplossingen te bedenken. Maar wat God eigenlijk wil, is dat we inzien dat we hem nodig hebben. En Jacobus die moedigt ons aan eigenlijk met 2 prachtige eigenschappen van God. En als we echt gaan leren hoe God is en hoe hij klaar staat om ons te ontvangen in gebed, in de beproeving, dan zullen we ook misschien die vrijmoedigheid veel meer hebben. Jacobus zegt, als er iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. En hier zijn 2 eigenschappen van God, die aan ieder overvloedig geeft. En nummer 2, geen verwijten maakt. Dat zijn prachtige eigenschappen van God. God is een overvloedige gever. Hij is iemand die ons overspoelt met zegeningen. Hij is zo snel om iets te schenken wat we nodig hebben. Hij geeft altijd overvloedige genade, overvloedige geduld, overvloedige vergeving. Alles wat hij schenkt, schenkt hij in grote porties. Hij is ook niet afgunstig, maar wel willend. Hij maakt geen verwijten. Heb je soms van die familieleden waarvan je niet meer durft iets te lenen, want je weet zodra je de vraag stelt dat je commentaar krijgt. Waarom koop je je eigen niet? Of, ja, de vorige keer was je er 3 weken mee bezig. Hè? Mensen die eigenlijk niet welwillend iets willen geven aan jou en dus vraag je maar niet. Want je weet, dat daar krijg ik nog een opmerking over. Maar God is niet zo. God zegt niet, ja eigenlijk had je daar 2 weken geleden mee moeten komen. God zegt niet, ja dit is al de zoveelste keer dat je bij mij komt aankloppen. Nu is het wel genoeg geweest, ik ben een beetje moe van jou. God staat altijd klaar met dezelfde vreugde om ons te ontvangen. Hij is heel veel zoals die vader in die gelijkenis van de verloren zoon wordt geprofileerd. Terwijl die verloren zoon alles verkwist heeft. Eigenlijk het eigendom van de vader wat hem toegekomen is, dat heeft hij verkwist. Heeft hij uitgegeven aan de hoeren. Hij was vrijgevig in het verkwisten van wat die vader met zijn zweet, bloed en tranen verworven heeft. En toch, als hij terugkomt, wat schenkt die vader hem? Een ring. Een nieuw kleed. Een plek in het huishouden. En een feest. De uitbundigheid waarmee de zoon het vermogen van zijn vader verkwist heeft, is de uitbundigheid die de vader toont in het ontvangen van de zoon. En hij had niet zijn preek klaar voor die zoon. Tjonge, wat had hij veel ammunitie om die jongen toch eens even goed de les te leren toen hij terugkwam. Maar hij maakte geen verwijten. Hij was alleen maar blij en vreugdevol. En dit is de God die wij mogen benaderen wanneer wij in gebed gaan. Een God die vrijgevig is en een God die geen verwijten maakt. Een God die niet zoekt naar redenen om ons iets niet te geven. Die niet wijst op onze fouten en het feit dat wij het niet verdiend hebben om iets van hem te ontvangen. Deze vader wil Jacobus aanbevelen. Ga tot hem in het moment van jouw beproeving. En hoe vaak je hem ook nodig hebt, hij staat altijd voor je klaar en zal je niet afwijzen. Dus mijn vraag, eigenlijk hier als toepassing op dit stukje van de preek. Hoe ver ben jij getraind in jouw discipelschap? Dat gebed je eerste instinctieve respons is wanneer je in een crisis of beproeving komt. Is dat het eerste wat je doet? Ga je eerst naar God en dan pas naar mensen. En soms moet je ook naar mensen toe gaan. Soms hebben we de hulp van mensen nodig. Of draai je het om? Ga je het eerst zelf oplossen? Ga je dan andere mensen inschakelen? En als het dan nog niet lukt, dan ga je naar God toe. Dan ken je God niet zoals hij gekend wil zijn. Als degene waar we altijd terecht kunnen. Als eerste. Zo laat je zien dat je gelooft. Je gaat eerst naar God. En dan pas op aardsniveau rondkijken. De tweede vraag die ik wil stellen vanmiddag is niet alleen bid jij als eerste reactie op de beproeving in jouw leven, maar de tweede vraag is waar bid je dan voor? Wat bid je nou als je tot God gaat en je zit midden in de chaos van een beproeving? Jacobus zegt, wat je eigenlijk het meeste nodig hebt in jouw beproeving, is wijsheid. Het is wanneer de complexe beproevingen van het leven op ons afkomen, dat wij Gods wijsheid nodig hebben. Misschien ben je inderdaad wel iemand die gelijk in gebed gaat, maar bid je voor het verkeerde. Je bidt het verkeerde gebed. Je bidt eigenlijk, Heere, wilt u de omstandigheden weer omkeren? Wilt u die buren alsjeblieft laten verhuizen? Wilt u mijn omstandigheden omkeren? Wilt u mijn financiële zorgen omkeren en wilt u wat geld in het laadje binnenbrengen? En er is ook niks mis mee om op die manier te bidden, om voor de omstandigheden te bidden. Maar Jacobus zegt, eigenlijk zou je eerst moeten bidden voor jezelf. Dat jij de wijsheid mag hebben om goed te reageren in de situatie. Wijsheid. De beproeving brengt naar voren dat wij wijsheid nodig hebben. Ik kan je niet vertellen hoe vaak er momenten zijn dat ik me zo onmachtig en zo, dat ik niet weet wat ik moet doen. En dat ik gewoon het uitroep naar de Heer. Heer, geef mij wijsheid. Ik heb zo nodig dat u dit leidt. Dat u mijn woorden op dit moment leidt. Want ik weet niet wat ik moet doen. En heel vaak als we te snel reageren, dan maken wij er een potje van. En dat wil ik niet, Heere God. Ik wil me laten leiden door uw Heilige Geest. Ik heb uw wijsheid nodig. Wat is wijsheid eigenlijk? Nou, ik kan je vertellen wat het niet is. Dat is heel makkelijk. Maar wat wel heel veel mensen denken dat wijsheid is. Ik kan je vertellen dat wijsheid geen kennis is. Kennis en wijsheid, die hebben misschien een stukje overlap, maar wijsheid is veel meer dan kennis. Je hebt misschien een beetje kennis nodig om wijs te zijn, maar wijsheid is niet hetzelfde als kennis. Ik ken mensen die heel veel kennis hebben. Ik ken mensen die de Bijbel eigenlijk van kaft tot kaft heel goed kennen en hele dwaze keuzes maken in hun leven. Kennis is niet alles. Kennis is niet genoeg. Met kennis kan je misschien in de gemeente bewegen en ja, een bepaald respect opbouwen. Maar het gaat erom, is die kennis 30 centimeter gezakt naar het hart? Kan jij die kennis gebruiken in levenssituaties? Wat is wijsheid dan wel? Ik heb een beetje een eigen definitie in elkaar gesleuteld. Misschien als je me het volgend jaar vraagt dat ik weer iets anders op papier zou zetten. Maar dit is wat in mij opkwam op dit moment wat wijsheid is. Wijsheid is een geestelijke basisvaardigheid. Het is een vaardigheid. Het is iets wat je kunt, niet iets wat je weet. Het is de basisvaardigheid om godvruchtige keuzes te maken en geestelijk bekwaam te navigeren in de situaties van ons leven. Daar zit een bekwaamheid in. Daar zit een bepaalde skill. Een life skill. In hoe je omgaat met mensen en situaties en dingen. En ik vergelijk het een beetje met autorijden. Als je leert autorijden, dan ga je eerst de theorie leren. En dan moet je alle verkeersregels goed kennen. Je moet weten wie de voorrang heeft enzovoort. Maar dat is alleen maar die kennis. Nu moet je ook daadwerkelijk in een auto gaan zitten en moet je veilig door het verkeer heen rijden met al die kennis in je hoofd. En op basis van die kennis ga je keuzes maken. Moet ik hier afremmen of moet ik hier sneller rijden? Moet ik hier voorrang verlenen of moet ik hier voorrang nemen? En dat is in het begin heel onzeker en het is allemaal erg spannend en ja, je gaat een beetje stotend vooruit het voelt allemaal heel erg onwennig. Maar op een gegeven moment gaat dat wat makkelijker. En sterker nog, hoe langer je rijdt, hoe minder spannend dat wordt. En ja, na verloop van tijd ga je heel gemakkelijk tussen het verkeer door. Weet je eigenlijk precies hoe de routes lopen, waar je voorrang moet verlenen. En kan je zelfs met hele andere dingen bezig zijn in je gedachten. En is het autorijden bijna een soort automatische piloot geworden. Dat is die vaardigheid. Hè? De vaardigheid om de kennis die je hebt in te zetten in het navigatie. In het navigeren van de situatie. Sommige mensen denken dat wijsheid meer lijkt op een soort helikopter redt. Hè? Wijsheid, zeggen ze, is dat je alles een beetje, het hele leven een beetje overziet. Zoals je in een helikopter boven alles uitstijgt. En je ziet eigenlijk de weg, hoe je moet gaan van punt A naar punt B. Je ziet het eindstation en je ziet de eindbestemming al voor je. En je weet eigenlijk precies van punt A tot Z hoe je daar moet komen. Dat is niet wijsheid. We hebben niet altijd de volgende stap voor ogen. We hebben niet het einddoel voor ogen. We weten alleen, dit is de situatie nu en ik moet nu een keuze maken. Maar wat er morgen gaat gebeuren, weet ik niet. Dus je zit echt in die auto en niet in die helikopter. De keuzes die we vandaag maken, zijn niet keuzes gebaseerd op alle informatie van het hele traject. Het is gebaseerd op de keuze, op de informatie die ik nu heb op dit moment. En ik sla hier rechts af en dan zie ik wel wat ik dan tegenkom op de weg. Voor sommige mensen is dat lastig. Ze willen eigenlijk de zekerheid hebben van, ik wil dat het goed komt. Ik wil dat ik zekerheid heb, dat ik als ik hier rechts afsla, dat ik al de hele route uitgestippeld heb. Maar God laat dat niet toe. Hij wil dat we hem dagelijks vertrouwen. En dat we elke verkeerssituatie in het leven in wijsheid reageren om de volgende afslag te nemen. Wijsheid is ook niet zoals hier onder die twee foto's. De ene foto is een beetje waarschijnlijk hoe jouw buurt eruit ziet, waar je woont hier in Nederland. En die andere foto die is volgens mij uit een of andere grote stad in Vietnam. Het is heel makkelijk om in die linkerfoto in alle rust te weten hoe je moet reageren op deze verkeerssituatie. Maar het vergt pas echte wijsheid als je in die rechter situatie zit. En alles zoomt om je heen. En natuurlijk is het makkelijk als het leven heel rustig verloopt en er is eigenlijk niks gaande. Alles gaat zo zijn gangetje. Ja, dan is het heel makkelijk navigeren in de situaties van het leven. Maar misschien ziet jouw leven meer zoals die rechterkant eruit momenteel. En zit je midden in de chaos. Is er van alles gaande in je familie? Is er van alles gaande in jouw buurt? Misschien zijn er burenruzies uitgebroken. Misschien zijn er dingen gaande in jouw eigen gezondheid. En weet je dat er dingen niet in orde zijn met je lichaam? Er zijn misschien dingen gaande met je ouders of met je kinderen. Misschien gaat het niet zo goed met een van je kinderen. Het is een zorgenkind en je wordt constant bepaald bij de noden van de kinderen die je zo lief hebt en die je zo graag het goede zou gunnen. En zo zijn er misschien nog financiële zaken. En het leven bestaat uit 100 situaties tegelijkertijd die je constant aan het managen bent in je hart en in je gedachten. Ja, is het leven niet meer die rechterkant dan de linkerkant? Als het leven rustig is en alles eigenlijk over rolletjes zou lopen, dat zijn hele schaarse, dat zijn hele zeldzame momenten in ons leven. En dus hebben we wijsheid nodig om te navigeren in de situaties van ons leven. En dan is de vraag, waar krijg je die wijsheid? Waar zoek je die wijsheid? Krijg je die van mensen? Ga je op zoek naar adviezen van mensen? Of ga je weer, zoals bij het vorige punt, in eerste instantie naar God? Want we lezen in Spreuken hoofdstuk 2 een boek in de Bijbel dat eigenlijk alleen maar over wijsheid gaat. En het hoe krijg je wijsheid en wat is wijsheid? Hoe ziet dat eruit? Hoe navigeer je in de breedte van de situaties van jouw leven? Op een godvruchtige manier. Spreuken 2 wijst ons op de enige echte ware bron van wijsheid. En zegt, de Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en inzicht. Wijsheid komt van God. Wijsheid beschermt ons en doet ons de juiste keuzes maken, juist in die beproeving. Want in de beproeving maken we vaak onze raarste sprongen. En we zeggen wel eens, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En een mens in het nauw nog erger. Als je dacht dat een kat erg was, Probeer eens een tijdje voorganger te worden. En ga eens kijken naar mensen die in beproevingen terechtkomen. Die kunnen enorm rare sprongen maken. En als voorganger gaat altijd het alarmlampje even op rood wanneer je hoort dat er bepaalde dingen gaande zijn in de gezinnen, in de levens van mensen. Waarom? Omdat waarschijnlijk wanneer we de meeste druk ervaren, wanneer we door onze diepste dalen gaan, dat zijn de momenten dat we vaak de meest dwaze keuzes maken, niet? Denk eens even na aan de stomste dingen die jij ooit gedaan hebt. En denk eens aan de omstandigheden. Waarschijnlijk was het een tijd van beproeving in je leven. Een tijd waar de dingen misliepen, misschien meerdere dingen, dreigden van de rails te raken. En dan maken we soms hele, hele domme keuzes die de rest van ons leven eigenlijk met ons meegaan. Het is juist in die momenten dat we moeten bidden, nummer 1. En wat bid je dan? Bid voor wijsheid. Bid dat God jou de wijsheid mag geven om in te zien wat de juiste stappen zijn. De juiste reactie. De juiste respons. Mag ik jou vragen vanmiddag? In hoeverre navigeer jij op een godvruchtige manier door moeilijke situaties van jouw leven? Waar maak jij brokken? Waar bots jij met andere mensen? Waar worden jouw tekortkomingen pijnlijk blootgelegd? Kan je die situatie nemen naar de Heere Jezus en hem smeken, Heere God, wat ik niet nodig heb op dit moment is dat mijn omstandigheden veranderen. Nee, ik heb inzicht gekregen dat mijn hart moet veranderen. Dat ik nodig heb om in wijsheid te groeien. Zodat ik op een juiste manier kan reageren op deze situatie. De derde vraag die ik je zou willen stellen is niet alleen of jij bidt in beproeving. En waar je dan voor bidt als je op je knieën gaat. Maar nummer 3, hoe bid jij? Want daar heeft Jacobus ook nog iets over te zeggen. Sterker nog, eigenlijk een groot gedeelte van dit stukje tekst gaat over dit punt. En dat is dat Jacobus ons aanspoort en oproept dat wij in geloof bidden. Hij zegt in vers 6, maar, ja, je gaat op je knieën, je gaat naar God, dat is een goed begin, maar vraag in geloof. En twijfel niet. Jacobus, zoals ik al zei, is de halfbroer van de Heere Jezus. En als je de brief van Jacobus leest, dan merk je, dan zul je merken, dat heel veel van wat Jacobus zegt, diep geworteld is in het onderwijs van Jezus zelf. Dat zal waarschijnlijk door de preekserie wel hier en daar belicht worden. Maar heel veel van de content, de inhoud van wat Jacobus brengt, dat kunnen we terugvinden in het onderwijs van de Heer Jezus in de evangelie. En de noodzaak van geloof, de noodzaak om echt met een volledig gelovig hart, zonder twijfel, God te benaderen, vinden we ook terug in het onderwijs van de Heer Jezus. Jezus roept ons constant op. En hij richt ons constant op het belang en de potentie van geloof. Biddend geloof of gelovig gebed. Hij zegt in Matteüs 17, dat is in de context waarin, als ik het even goed herinner, dat is in de context waarin de discipelen een bepaalde geest niet konden uitdrijven. Dan zegt Jezus waarom dat zo was. Hij zegt vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan. En niets zou voor u onmogelijk zijn. De kracht van geloof. Maar andersom, de totale onmacht van het ongeloof. De discipelen konden iets niet vanwege hun ongeloof. Er zat geen enkele beweging in de situatie. Juist door hun ongeloof. Ongeloof is een doodlopende weg. Ongeloof brengt niets. En Jezus, door de hele evangelie, is zijn discipelen aan het trainen, aan het opleiden, aan het onderwijzen. Hoe ze kunnen leven, spreken, handelen uit geloof. En hij zegt, je hebt niet zoveel nodig. Je hebt alleen maar mosterdzaadgeloof nodig. Mosterdzaad was een van de kleinste zaden in die tijd van... Wat ze in die tijd planten. Maar het groeit uit tot een kleine boom. En Jezus zegt, klein geloof kan grote dingen bewerken. In Matteüs 21 zien we eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Jezus laat zien hoe essentieel van belang het is dat wij gelovig bidden, dat wij leren bidden in eenzijdig, volledig geloof, zonder twijfel. Dat is moeilijk, niet? Want in elk hart, inclusief die van mij, schuilt altijd die twijfel. En die aarzeling. Zou God het nou wel of niet gaan doen? Ook het kleingeloof van de discipelen wordt telkens weer blootgelegd in de evangelie. Jezus heeft daar een naam voor. Kleingelovigen. Dat is wat hij de discipelen keer op keer noemt. Matteüs 6, dat is in de bergrede, de bekende preek van de Heere Jezus. Daar stelt hij zijn discipelen gerust en zegt, God gaat voor jullie voorzien. Kijk gewoon naar de bloemen. God bekleedt de bloemen. Waarom zou hij dan jou niet bekleden? Jij bent zoveel meer belangrijk dan het gras en de bloemen van het veld. Kleingelovigen. In Matteüs 8, als Jezus in de boot zit met zijn discipelen en er komt een storm, dan zie je volwassen mannen, vissers, die hun hele leven lang op het meer gevist hebben, angstig tot aan de dood. En dan staat hij op en dan spreekt hij de wind en de golven toe en het wordt kalm. En dan zegt hij, waarom bent u angstig, klein gelovigen. Matteüs 14, als Petrus in zijn vrijmoedigheid op het water stapt, op het gebod van de Heer Jezus, op aanmoediging van de Heer Jezus zelf. Hij mocht het van de Heer Jezus gaan doen. Er was geen kwestie van, is dit Gods wil of niet? Het was de wil van de Heer Jezus dat hij op het water zou stappen. En wat doet hij dan? Dan kijkt hij naar de golven en naar de wind. En dan raakt hij angstig en dan begint hij te zinken. En dan moet Jezus hem weer optrekken uit het water en zegt, waarom bent u angstig, klein gelovige? Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En Matteüs 16, ook weer, dit in de context als de discipelen geen brood hebben meegenomen en er komt een hele discussie op gang, dan noemt Jezus hen ook weer kleingelovigen. Door de hele evangelie is een van de belangrijkste lessen die Jezus zijn discipelen leert, is om te geloven, om te vertrouwen, om volledig jezelf aan hem te geven en aan zijn woord. Jacobus roept ons daarbij ook op om niet te twijfelen, vers 6. En hij geeft een aantal redenaties, een aantal argumenten om niet te twijfelen. Hij zegt ten eerste, wanneer je twijfelt, dan lijk je op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Je kan je natuurlijk goed voorstellen zo'n beeld waarbij de wind de golven op en neer doet werpen. En zo kan ook ons hart zijn. Zo wisselvallig. De ene keer zitten we vol in het geloof en de andere keer zitten we diep vast in ongeloof. En die onstandvastigheid, Die op- en neerwaartse beweging. Die emotionele achtbaan waarin we dan zitten. Van sterk in het geloof naar helemaal uitgeput en ik zie het helemaal niet meer zitten. Die twijfel die dan begint te knagen. Dat is waar Jacobus wil dat wij sterk worden. Dat wij gesterkt worden in de Heer. Dat ons geloof mag groeien en mag aanhouden. Mag doorzetten. Een tweede redenatie, een tweede argument om niet te twijfelen is vers 7. Want wanneer we twijfelen, zullen we niks ontvangen van de Heer. Het gebed dat uit ongeloof voortkomt, ontvangt niks. Het net is dan leeg, bij wijze van spreken. Als wij het net uitwerpen op de zee, op het meer van gebed. God wil dat wij leren bidden in geloof. Dan wil ik niet meegaan in een beetje de valse leer die veel verkondigd wordt. Dat wat je ook maar uitspreekt, dat ontvang je. Dat heet word of faith. Dat wordt ruim op het internet gepredikt. Dat is een soort een vorm van het welvaartsevangelie. Dat wij een soort kleine goden zijn en dat alles wat we uitspreken, dat het maar ons toekomt. Uiteraard liggen onze gebeden ook altijd binnen de soevereine wil van God. En zullen we soms ook moeten ervaren dat God in zijn wijsheid nee zegt. Paulus bad 3 keer dat zijn doorn verwijderd zou worden. Maar hij kreeg als antwoord alleen maar, mijn genade is u genoeg. Maar het gelovige gebed is vruchtbaar. Het gelovige gebed zal ons die wijsheid geven die we nodig hebben. We zullen het ontvangen van de Heer. Een derde reden waarom we niet moeten twijfelen, zegt Jacobus, is omdat een twijfelachtig persoon, iemand die doorgaat, die meegaat in de twijfel van zijn hart in plaats van het geloof in God, is dubbelhartig. Het is altijd een tweestrijd in zijn hart. Altijd twee personen als het ware. De twijfelaar en de gelovige. Die constant overhoop liggen met elkaar. Zijn hart is niet verenigd. Zijn hart is niet eenzijdig. Zijn hart is niet volledig gericht op de Heer. Er is een koning uit het Oude Testament. En daarvan lezen we in 2 Kronieken, dat hij deed wat recht was in de ogen van de Heere, maar niet met zijn hele hart. Met een half hart diende hij de Heer. En zoveel gelovigen kom ik tegen, en ze dienen de Heer met een half hart. Ze hebben 1 been in de kerk, maar 1 been in de wereld. 1 been bij God en 1 been in allerlei andere zaken. En hun hart is niet verenigd. Hun hart is verdeeld. Ze zijn dubbelhartig. Maar je ziet maar 1 van die personen, 1 zijde van die persoon, als ze hier in de kerk rondlopen. Maar verborgen is daar die andere kant. Verborgen is daar die lust en die begeerte om andere zaken na te streven. Een 4e argument om niet toe te geven aan twijfel is dat mensen die twijfelen onstandvastig zijn. Je kunt niet op ze bouwen. Je kunt niet op ze rekenen. Het is de ene keer zo en de andere keer zo. En Jacobus wil eigenlijk ons oproepen. Nummer 1. Bid jij in beproeving? Nummer 2. Bid jij in je beproeving voor wijsheid? En nummer 3. Bid jij voor wijsheid met een gelovig hart? Benader jij God? Nader jij tot God in geloof? God verlangt ernaar. Hij zoekt geloof. Hij beloont geloof. Hebreeën zegt dat het onmogelijk is om God te behagen zonder geloof. Maar als wij met een volledig hart gelovig naar hem toe gaan, verwachtend op de knieën. Wat een kracht komt er dan uit de hemel? Wat een antwoord op gebed. Wat zou deze gemeente kunnen bereiken als wij allen volledig in geloof gaan leven, gaan bidden, op onze knieën gaan? Hoeveel doorbraken in levens zullen wij meemaken als er mensen in geloof gaan bidden voor de noden die we tegenkomen? Soms word je overspoeld met nood. Soms weet je geen raad met de grote, enorme noden die op deze gemeente afkomen. En daar is God in al zijn vrijgevigheid, in al zijn welwillendheid. En zegt: kom tot mij. Wat heb je nodig? Kom tot mij. Ga op je knieën. Kom tot mij. Vraag om wijsheid. Kom tot mij. Maar kom in geloof. Hak de knoop door. Soms moet je gewoon een keuze maken. In plaats van constant in dat grijze gebied tussen gelovig en ongelovig te blijven hangen. Maak een keuze. Kies voor de Heer en laat ongeloof achter. Daarmee wil ik niet zeggen dat we nooit enige mate van ongeloof zullen ervaren. Maar zolang we die keuze uit de weg gaan, om echt voor de Heer te gaan, om ons geheel over te geven, zijn we de dubbelhartige, onstandvastige persoon. Vader in de hemel, U laat ons in deze verse iets zien van het normale christelijke leven. Een leven van geloof, van gebed, van reageren in wijsheid. Vader, we hebben dit allemaal nodig. Er is niemand in deze zaal op wie deze boodschap niet van toepassing is. We hebben allemaal nodig om te groeien in deze essentiële kwaliteiten. Vader, bewerk het in ons. Want het is niet in een mens om te wandelen zoals U daar een welbehagen in heeft. Vader, we hebben zo nodig dat we ons volledig overgeven. Dat we knopen doorhakken. Vader, toon ons wat ons tegenhoudt. Breng het in onze gedachten. Laat ons zien waar de blokkades liggen. Vader, breng het nu ook in onze gedachten. Wat moeten we opgeven? Wat moeten we afsnijden? Wat moeten we loslaten? Wat moeten we bij de voet van het kruis afgeven? Waar wandelen wij nog in verborgen zonde? Waar houden we ons nog heel sterk aan vast? Wat we eigenlijk in uw hand moeten leggen, waarin de overgave moet komen. Welke kamer van ons hart houden wij de sleutel nog in handen? Laat het ons zien, Heere God. Laat ons vanmiddag een stukje overwinning behalen. Help ons om onszelf aan U te geven. U, Heer, bent het waard. U bent te vertrouwen. De vrijgevende, welwillende God. De Vader die op de uitkijk staat. Heer, mogen wij als verloren zonen en dochters vanmiddag terug naar U. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.